Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers, 89 vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Aan u zal worden voorgelezen Jesaja 54, vers 11 tot en met 17. Ik herhaal Jesaja 54, vers 11 tot en met vers 17. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 100, het vierde vers. En spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Jesaja 54 vanaf vers 11. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn. En de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen. Doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om mijnentwil vallen. Zie, ik heb een smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik den verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 84, vers 1, 2 en 3... Hoe lieflijk, hoe vol heil, genot, o Heer der legerscharen, God. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De collecten zijn vandaag bestemd voor het vervoersfonds van de Lodesteinschool en de Hoornbeekschool, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, zo'n doopbediening, dat geeft toch altijd, als het goed is, bepaalde gedachten. De Heer heeft zijn woord gegeven, wet en evangelie, en dat is tot onderwijs. En naar dat onderwijs moeten we allemaal goed luisteren. Moet dat ook meenemen naar huis en straks. En in het verdere van de week daar zo nog over nadenken. In ons gebedsleven, in onze persoonlijke gesprekken, in ons nadenken, de meditatie. Want daarvoor heeft God dat woord gegeven, om zondaren te onderwijzen. Daarnaast heeft God de sacramenten geschonken. En kijk gemeente, nu zijn er altijd wel van die momenten dat je denkt, zou het wel waar zijn? Zou ik nou wel echt dominee hebben moeten worden? zouden we ooit een werk van genade in mijn ziel verheerlijkt zijn? En hoe moet het nou eigenlijk verder in mijn leven? Hebben jullie dat wel eens? Hebben jullie dat ook wel eens, jongelui? Dat je eigenlijk niet weet hoe het nou verder moet. Er zijn mensen die hebben daar nooit geen last van. Ze hebben vaak een fijne baan, een mooie auto, een fijn huis, een goed huwelijk, gehoorzame kinderen, alles gaat goed. En nee, veel zorgen hebben ze niet. En ja, maar bekering, oh ja, dat is het werk van de Heilige Geest en daar zijn we het mee eens. En volgens leven ze verder. Nou, dat is een arm leven, gemeente. Echt. Dat leven, dat kan ik u niet aanprijzen. En andere mensen zeggen, nou ja, ik geef er niet zoveel om, de Bijbel en de kerk. In onze moderne tijd, dan kunnen we er toch naar zo'n oud boek niet meer luisteren. En bovendien zou God eigenlijk wel bestaan en zo. En als je nou om je heen kijkt in ons land, hoeveel miljoen mensen gaan er vandaag helemaal niet naar de kerk, maar die gaan naar het strand met dit mooie weer en zeggen, ben je een dwaas, dan ga je toch niet in een warm gebouw zitten met z'n allen, om daarna wat moeilijke zinnen te luisteren. Leeft er toch wat op los doet, is wat makkelijk. Neem het er eens van, we hebben het geld, we hebben de middelen. En ja, zo kan een mens dan leven zonder God. En alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. En weet u, dan heb je er ook nog een volk op aarde. En die kunnen God maar niet kwijtraken uit hun leven. Door eigen schuld zijn ze God wel vaak kwijt. Door de zonde en zo. En toch, ja, door Gods genade ligt het elke keer weer overhoop in hun leven. En dan zijn ze blij als het zondag is, als er in de kerk is een woordje mag vallen. En ze zijn ook blij als er gedoopt wordt. Want toen ze klein waren, toen stonden hun ouders daar en die hebben ook bij de doopvont gestaan. En die hebben toen ook ja gezegd. En toen werd die grote naam van God op hun voorhoofd gelegd. Ik weet niet of u er wel eens aan voelt, zo bij uzelf stiekem. S'avonds gaat slapen en zo. En denk, ja. Het is toch echt wel waar. En weet u wat nou zo mooi is, zo ontroerend bij de doop. Aan de ene kant beschamend, hè, want het is God die de doop gaf en heeft het gegeven als een troostmiddel voor zijn kerk. Om hem nog veel nodig te hebben. En dat we die God nou zo weinig nodig hebben, dat is tot beschaming. En tegelijk is het nou allemaal wel waar. En dan kijk je zo maar eens naar dat water. En er ligt eigenlijk in dat water een boodschap. Echt waar hoor. Maar kijk, dat water kun je zien. En dat water, dat is vloeibaar. En dan wil ons eigenlijk dat water zeggen dat wat dan 2000 jaar geleden op Golgotha is gebeurd. Dat heeft de goedkeuring van God de Vader, die wilde dat. Dat heeft de instemming van God de Zoon, want die deed dat. En dat is ook hetgeen de Heilige Geest toepast aan het hart. En dan wil dat doopwater eigenlijk onderstrepen dat het nou waar is. Dat je met al je zorgen, met al je noden en met al je ongestalten en weet ik veel wat gemeente bij die God terecht kunt. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Ging de doop zo wel eens een beetje leven in uw ziel? En zou u daarom dat sacrament ook niet kwijt willen? Want dat is het schriel en arm. Als onze kinderen niet meer gedoopt zouden worden. En als we dat teken niet meer zouden bedienen in de gemeente. Wat gaan we dan een hoop missen? En heb de Heer een volk op aarde. Die krijgen dat teken nodig elke maand. En als ze dat water dan weer zien. Af en toe dan wordt hun hart geraakt. Dan komen ze vanavond misschien thuis in de bui op hun knieën, de heren. Dan heb ik 1 keer en 2 keer en 7 keer samen met mevrouw bij de doopvond gestaan. Misschien u 5 keer of 10 keer of 9 keer heb u er ook gestaan. En dan moet u het niet van uzelf verwachten. Maar mag u het wel van die God verwachten. Die God van de doop. En die zegt in de Bijbel, zou ik het zeggen en niet doen? Zou ik het nou spreken en niet onderstrepen en niet bestendigen? Die mij aanroept in de nood. Die vindt mijn gunst oneindig groot. En dan gaan we nou ook vanmiddag vanuit de Bijbel een poosje bij stilstaan. We vragen u aandacht voor Jesaja 54, het 11e en het 12e vers. Ik lees u die versen eerst. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensteren zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. Ja, we gaan eigenlijk nadenken over twee dingen. Als het gaat over die stad Gods, en dan letten we op de burgers, en we letten op de heerlijkheid van die stad, de burgers van de stad. En de heerlijkheid van de stad gaat het over de stad Gods, Sion. De burgers. Ja. Verdrukt. De onweder voortgedreven. Ongetroost. U zegt misschien dat ziet er nou niet zo best uit eerlijk gezegd. Nee, zo op het eerste gezicht niet. Maar weet u wat geheim is? Niet dat de nog een heleboel gaan zeggen over die mensen, maar dat God naar die mensen omziet. Verdrukte. De onweder voortgedreven. Ongetroost. Kijk, als wij nou moeten gaan kiezen, dan zeggen we iemand met veel geld, iemand met veel macht, iemand die mooi kan praten, iemand die belangrijk is. Daar willen we graag mee samenleven, samen wonen. Daar willen we ons, ja, wel mee te verstaan geven. En weet u wat de grote God nou zegt hier in de Bijbel? Dat hij te doen wil hebben met verdrukten, onweder voortgedreven, ongetroost. Dat zijn nou de burgers van Sion. We gaan daar in de eerste plaats een poosje over nadenken. En in de tweede plaats gaan we dan nadenken over de heerlijkheid van Sion. En dan staat er allerlei dingen. Het gaat over bouwen en over robijnstenen en edelstenen, hoe de Heer nu Sion heerlijkheid geeft, hoe hij eigenlijk Sion herbouwt. Tekst voor vanmiddag is genomen uit Jesaja 54. We hebben dat hoofdstuk al een paar keer wat overdacht. En het eerste stukje van het hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 10, daar wordt ons Sion voorgesteld onder het beeld van een verlaten en onvruchtbare vrouw. Dus iemand die getrouwd is, maar geen kinderen heeft. Nou, dat is vandaag de dag al pijnlijk en moeilijk en verdrietig. En dat was in de Bijbelstijd ook moeilijk en verdrietig. Dat is heel erg. En onder dat beeld, dat hele erge beeld, wordt ons dan iets verteld over wat God nou gaat doen in het leven van onvruchtbare mensen. En dat staat in vers 1 tot en met vers 10. In de tweede plaats, vers 11 tot en met vers 17, daar gaat weer over Gods genade in deze wereld, Gods genade voor zijn Sion. En dan kiest de Heer een ander beeld. Eerst een onvruchtbare vrouw en nu een verwoeste stad. Dus een rokende puinhoop. De achtergrond voor dit hoofdstuk, dat is de verwoesting van Jeruzalem en de verbranding van de tempel. Dus stad en tempel, die zijn verwoest. Die ballingen zitten in Babel. Blijft niks meer van heel dat Jeruzalem en van dat Joodse land over. En daar waar de offers werden gebracht, is één grote puinhoop. En er blijft niks meer van over, want Nebukadnezar heeft dat verwoest. En dat is de situatie. En er zitten daar in Babel ballingen en de Heer heeft gezegd, die zullen weer terugkomen, maar dat blijkt allemaal nog niet zo. En dan gaat de profeet Jesaja al ver voordat het echt gebeurt, iets vertellen over wat God Nadat Sion en nadat Jeruzalem verwoest is en nadat de tempel verwoest is, zal gaan doen. En hoe God die mensen in Babel, die ballingen weer opzoekt en hoe de Heer nu zijn kerk opzoekt. Deze tekst gaat dus in de eerste plaats over de opzoekende zondaarsliefde van God. En wat is dan de kerk? En wat zijn dan die burgers van Sion? Nou, daar kunnen we natuurlijk in de Bijbel allerlei uitdrukkingen voor vinden. Soms worden ze gelovigen genoemd. Soms worden ze uitverkorenen genoemd. Soms worden ze kinderen Gods genoemd. En soms worden ze lidmaten van Christus genoemd. Allemaal namen voor de kerk des Heren. Maar hier in onze tekst worden we ook een paar uitdrukkingen, vinden we een paar uitdrukkingen. En dan komen we uitdrukkingen voor. Ja, zoals die mensen in Babel en zoals Gods kinderen zichzelf zo vaak waarnemen. Kijk, er is een groot verschil tussen de mens van nature en de mens die door de Heer wordt stilgezet, die dus opnieuw geboren wordt. Een mens zonder God, die leeft rustig door. Ja, die heeft natuurlijk ook wel problemen, hij kan ziek worden, hij kan gebrek aan geld hebben. Hij kan het moeilijk hebben in zijn gezin, ook wel eens pijn enzovoort. Maar goed, hij heeft altijd nog wel een middeltje en dan kan hij weer verder. En die geniet wat van het leven en die geniet zowat van de aardse dingen. En die denkt, kom, het wordt morgen weer maandag en dinsdag. En die leeft zo een beetje verder. Alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. En hoe wordt dat nou als God in ons leven komt? Als de Heere wederbarende genade verheerlijkt. Nou, dan krijgen we die tekst, gaan we verstaan. En dan staan hier bepaalde dingen die al Gods kinderen, hè, dus die burgers van Sion, bij ondervinding kennen. Wat zijn dat dan voor dingen? Nou, dan lees ik in vers 11 in de eerste plaats, gij verdrukte. Letterlijk betekent dat iemand die dus niet zo erg goed mee ging. En het oorspronkelijke woord, dat is eigenlijk neergedrukt, anao, neergedrukt. Je kunt ook met arm vertalen, dat gebeurt wel elders in Jesaja. Hier verdrukt, neergedrukt. Dat is dus iemand die gebukt gaat onder een grote last. Nou, daar heb je nou een kind van Sion. Je gaat gebukt onder een grote last. Gij verdrukte. En wat zou dan die last zijn? Moeilijk huwelijk, dat kan, verdriet, dat kan. Maar dat is natuurlijk niet in de eerste plaats, ten diepste waar het over gaat. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in Matthäus 11, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. Vermoeid en belast. Gij verdrukte. Gemeente, God nog in ons leven dat nieuwe leven schenkt, die wedergeboorte. Dan gaan we plotseling een tekst anders lezen. Gij verdrukt. Staat in de Bijbel. Gods kerk als verdrukt. Neergedrukt onder de last van de zonde. Nou, zonde natuurlijk een woordje. En dan zouden we gauw verder kunnen gaan en zeggen dat een mens zondaar moet worden voor God. En dan knikt u allemaal ja. Maar u begrijpt wellicht amper wat er aan de hand is. Maar zo doet de Heilige Geest dat niet. Want als de Heilige Geest een mens stilzet, dan wordt die zondaar niet in de theorie, maar dan wordt die zondaar in de praktijk. En wat is zondaar in de praktijk? Begint meestal met een boezemzonde. Dan voel je je niet meer thuis op de wereld. Dan begint alles je een beetje aan te klagen. En wat je dan anderen ziet doen, daar kom je ook tegen in je eigen leven. Bijvoorbeeld losbandigheid. Bijvoorbeeld leugenachtigheid. Gij zult geen valse getuigen. Kom tegen je eigen leven. Hoe makkelijk komt dat niet over je leven? Ik weet het niet, terwijl ik het heel goed weet. En dat wordt dan allemaal een last. Daar ga je dus onder gebukt. Kent u dat ook? Gebukt gaat onder een geestelijke last. Dat ermee opstaat en mee naar bed gaat. En dat is niet een stukje theorie, maar dat wordt levende praktijk. En u begrijpt wel, gemeente, dat gaat dan ook niet zonder huilen en zonder bewogenheid. Dan loop je als verdrukte over de wereld. Niet dat je dan met een uitgestreken gezicht gaat rondlopen zo van, ja, het is wat. Nee, dat niet. Onecht. Namaak, dat is vreselijk. Nee, echt. Soms dan kom je van die mensen, is aan de hand, joh. Nou, zomaar dan probeer je die tranen weg te duwen en dan ziet als het ware, er zit iets. Ja, want die krijgt met God te doen. En die God die weet alles en die ziet alles en voor die God kun je niks verbergen. En dat is die last die je meedraagt. Ouders, dan moet u ook aan uw kinderen vertellen dat ze zondaar worden als God in hun leven komt, in de praktijk van het leven. Ja, ik zeg het nou een beetje eenvoudig, maar je merkt iedere keer weer, je kunt het niet eenvoudig genoeg vertellen. Zoals Nathan dat bij David, die zei, nou, er was een man en die had een schaap en die was arm en toen was er een rijke koning. En die zei, nou, geef dat schaap van die man maar. En toen zei David, wat vreselijk, die man die is doodschuldig. Juist, zei Nathan, en dat ben u dus David. Maar toen schrok hij. En toen liet de Heer hem zien dat hij nu Batsheba had genomen. En toen werd David zondaar in de praktijk van het leven. Nou, zo doet de Heer dat. Zo doet de Heer Jezus dat, zo doet Johannes de Doper dat, zo doet Nathan dat. Zo gaat dat in het evangelie verdrukt. Tweede plaats, door onweder voortgedreven. Opgejaagd, las ik in een andere vertaling. Wat is dat, een opgejaagd mens? Door onweder voortgedreven, opgejaagd. Ja, dan zit er iemand achter je aan. Dan word je ergens door omringd. Gemeente, als God onze ogen opent en als er verloren mensen over de wereld lopen, dan worden we opgejaagd, weet u waardoor? In de eerste plaats door de duivel. Die maakt je van alles wijs. En die zegt, ja, maar voor zo'n mens als jij is er geen genade meer. Dat kan niet meer hoor. Veel te lang gezondigd. Veel te oud. Tot te jong. De duivel die maakt je van alles wijs. Die doet er nog eens wat vloeken bij in je hoofd. En dan soms dan komen de meest erge gedachten in dat jaag je op. In de tweede plaats word je opgejaagd door de mensen. Want er zijn heel wat dwaze mensen op de wereld, hoor. Je ziet het ook bij die vrienden van Job. Die beginnen die arme Job van alles en nog wat te beschuldigen. Ja, Job, maar daar klopt allemaal niks van in jouw leven. Want anders word je nooit zo erg gestraft. Dwaze man, had ze nou hun mond maar gehouden. En zo wordt een mens, een arm mens, opgejaagd. Door onweder voortgedreven. Door de eeuwigheid. Zeg, heb je daar ook wel eens last van? De eeuwigheid, dat je moet sterven en God moet ontmoeten. Onweder voortgedreven. Word je daar nou nooit bang voor? Als God in je leven komt, dan word je bang hoor. Word je bang dat God moet ontmoeten. En dan voor die grote God staat. En dan zeg je, ja, maar zo'n dominee, die hebt toch altijd mooi gepreekt. En die hebt zijn best gedaan. Die hebt toch gebeden en weet ik wat meer. Geloof je toch zelf ook niet dat dat kan. Er staat nergens in de Bijbel dat er in de hemel alleen maar dominees binnenkomen en dat die een streepje voor hebben bij God. Dat is allemaal leugen, gemeente. Dat is niet waar. Er komen in de hemel geen dominees. Weet u wat er in de hemel binnenkomt? Arme zondaren, verder niks. En die arme zondaren worden alleen verlost door het bloed van Christus. En dat is het enige. Daar heeft God een welbehagen en de rest niet. Nou, zo wordt de mens dan opgejaagd door de dood die aanstaande is. Elk moment en iedere keer als hij het hoort dat er iemand plotseling is overleden, dan krijg je de klap naar binnen en zegt, ja, maar volgende keer, morgen ben ik, vandaag ben ik. Dan zegt hij, ja, maar dat is toch een bang leven. Ja, dat is ook een bang leven. Soms dan loop je een beetje bij het water vandaan, want dan ben je bang. En als je op een perron zat, dan blijf je een beetje bij de trein vandaan. Dat is echt waar hoor. Dat zijn geen verzinseltjes, echt waar. En op straat dan let je nog eens extra op dat er geen ongelukken gebeuren, want je zou onverwachts moeten sterven. Onverzoend sterven. En toch is dat een vruchtbaar leven. En toch is dat een goed leven. Waarom? Nou, omdat dat uitdrijft. Omdat een mens bezighoudt. En omdat hij daarmee wordt verhinderd om op een verkeerde manier rust te zoeken. De rust van kerkhof. Want dan gaan we op een verkeerde manier zeggen, nou ja, kijk, God is ook wel goed en lief en groot. En ja, je moet het zo nauw niet nemen. En ja, ik heb toch al eens gehoord van die. En ja, er zijn toch ook mensen die van schrik in de hemel vallen. En ja, dat zou toch allemaal wel kunnen. En dat kan dus allemaal niet. U hebt bloed nodig. U hebt een zaligmaker nodig. Want anders komt u de hemel niet binnen, want we hebben met een heilige en een rechtvaardige God te doen. De onwedervoortgerecht en dan ongetroost. Ja, wat is dat nou? Dat wordt ongeveer bedoeld van zonder toekomst, zonder perspectief, zeggen we met een moderne term. Nou, dat is dan een mooie groep mensen daar in Babel. Verdrukt, opgejaagd. Zonder perspectief. Ja. Dat is nou de kerk des Heer zoals ze zichzelf waarnemen. En waar de Heer een mens aan ontdekt. En dan loop je verlegen en verslagen over de wereld. En weet u wat nou het mooie is van de tekst? En dat is zo ontroerend. Ik kan dat eigenlijk niet zonder emotie oprezen. En dat ik dat nou zie zo in de Bijbel. En dat ik dat nou zo tegen u mag preken of vertellen. Dan denkt natuurlijk een godsdienstig. Nee. Nee hoor. Verkoren, verzekerd, gelovig. Is dat niet waar? Ja, bij God vandaan is dat waar. En daar gaan we dus niks negatiefs van zeggen. Alleen we hebben niet te maken met mensen hoe ze zichzelf waarnemen. En dan zou de godsdienst zijn, daar kunnen we niet bij horen. En de wereld zegt, nee hoor, daar vinden we nou niet veel aan. Dat lijkt ons nou helemaal niks. En de duivel zegt, dan is er wel een beetje bang van eigenlijk. Als mensen zomaar verlegen op de wereld, is de duivel best een beetje bang van. Want het zou eens iets kunnen uitwerken. En dan zou hem weer iemand kunnen ontroofd worden. De engelen zijn er trouwens wel blij mee. En weet u, ach, wat staat er nou in onze tekst? Wie is daar nou blij mee? Wie zoekt die mensen, die burgers op? En dan lees ik in de tekst tot 3 maal toe. Ik zal. En dan staat er eerst nog voor, zie. En dat woordje kennen we wel uit de Bijbel, want dat betekent, let nou eens goed op. Kijk nou eens. Denk daar eens goed over na. Zie. En dan blijkt dat de God van de hemel naar die verachte, niet meetellende ballingen wil omzien. En dat hij die ballingen weer helemaal gaat herbouwen. Dat hij Sion gaat herbouwen. Zoals we dat zingen in Psalm 69. En Juda steen herbouwen uit het stof. Wie had dat nou gedacht gemeld? Dat nou de schepper van de hemel en van de aarde. Dat nou die grote God die wij door de zonde beledigen. Dat die God naar die mensen wil omzien. Nou, dat heb u niet bedacht en ik heb God zelf bedacht. En dan staat er tot 3 maal toe in dit gedeelte. Ik zal. En dan leest even verder weer in vers 11. Ik zal. En dan lezen we dat ook nog weer eens in het 12e vers. Dat de Heere zal kristallijnen maken. Tot driemaal toe ik zal. Weet u waarom God dat nou doet? Omdat die mensen zo hard roepen. En omdat die mensen er zo zielig aan toe zijn. Nee, natuurlijk niet. Daarom doet God dat nooit. Die opzoekende liefde, God, die komt nou voort uit God zelf. En dat is nou zijn welbehaag. Het is Gods welbehaag. Zijn verlangen, zijn begeerte. Zijn innerlijke barmhartigheid. Om naar dat soort mensen om te zien. Verachte Ballingen en Babel. Kreupele Mephibozet. Een lamme bij de schone poort. Bartimeus bij Jericho. Een Samaritaanse vrouw. Ach, lees u de Bijbel van begin tot eind maar door. En zet al die keurlingen van Sion namen voor uw ogen. En weet u wat u nou tegenkomt? Apostel Paulus. Het verachte tonedel heeft God uitverkoren. Omdat dit geen iets is tot niets maken zou. Eerste printenbrief. Nou, die zoekt God nou op. Mensen die zich nergens bijrekenen. Die niks waard zijn. En dat bedoel ik dus niet in slappe zin. Want daar kom je natuurlijk ook weer tegen. Nee, in echte zin. Die zich zo moeten verfoeien en veroordelen. Kan. Dat is ook waar. Maar bij mij kan het. En wat gaat God er dan nog meer bij zeggen? En dat, dat is onze tweede gedachte. Ik heb nog 5 minuten. Dus in de eerste plaats. Dus dat gaat van God uit. Dat vanmorgen ook gezien. Ga ik nog niet herhalen. En in de tweede plaats, en dan lezen we over de heerlijkheid van Sion. En dan komen er allemaal dingen uit de bouwwereld. Want dan lees ik in de eerste plaats, uw stenen zal ik gans ziel echt. Dus kan ook anders vertaald worden dat de manier of het cement wat gemaakt wordt, waarmee de muren gemaakt worden, dat is heel mooi leem, heel mooi cement eigenlijk wordt er bedoeld. Dus God zal die stad herbouwen, Jeruzalem. En dat zal hij op een hele indringende, hele schone wijze doen. En in de tweede plaats zal de Heere dan op saffieren grondwet, dat is op het fundament. En dat fundament, dat is op edelstenen gebouwd. Saffieren, dat zijn edelstenen. En nadat de fundamenten zijn gelegd van die stad, dan rijzen daar op die stad muren en poorten. En er komt weer kristallijnen poorten, dus doorschijnende poorten, robijnstenen en aangename stenen. U begrijpt, dat is natuurlijk geen letterlijke taal, maar zinnenbeeldige taal. En wat gaat de Heere nou doen? Hij gaat die verachte ballingen, die mensen dus die zichzelf afkeur en nergens bij horen, zegt de Heere, nee, ik ga u versieren, ik ga u heerlijk maken. En wat is dan de heerlijkheid van Sion? Nou, er staat in Psalm 45, verheerlijkt inwendig. En waarmee wordt nu Sion verheerlijk? Wat is nu de schoonheid, de grootheid van Sion? Nou, die grootheid van Sion ligt niet in Sion zelf, maar ligt in de koning van Sion. Ligt in de zaligmaker van Sion. En dan wijzen al die beelden, de kanttekening wijst daar ook op dat werk van Christus in het leven van zijn kerk. En laat ik dan 3 belangrijke juwelen, 3 belangrijke heerlijkheden noemen van de kerk des Heren. In de eerste plaats zijn ze aan de zaligmaker verbonden met een geestelijke band. En die band kan nimmer meer breken. Dat kan de duivel niet verbreken, dat kan het ongeloof niet verbreken. Die band kan wel verslappen, maar die band kan niet verbreken. Want alle ware gelovigen zijn het eigendom van de zaligmaker en ze liggen voor zijn rekening. Geloof is een genade die verenigt en die verbindt aan Christus. En God ziet heel zijn kerk. ook die verachte balling, die neergebogen, ongetroost enzovoort aan in zijn zoon. En daarom zijn ze heerlijk in zijn oog. Is dat een diep geheim, gemeente? Die persoonlijke geloofsvereniging met Christus. Voor zijn rekening te liggen. De oudste broeder te kennen. Zijn stem te horen. Zijn onderwijs te ontvangen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is de heerlijkheid van de kerk. In de allereerste plaats. Hun heerlijkheid is hun heiland. Hun zaligmaker. Hun koning. Hun priester. Hun profeet. Daar gaat het om in hun leven. Daar hunkert hun hart naar. Daar kunnen ze alleen maar blij mee zijn. Als ze de stem van de goede herder horen. Want mijn schapen horen mijn stem. En als ze die stem horen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Je kunt elkaar wat zeggen. Mensen kunnen wat tegen je. Je kunt wat tegen jezelf zeggen. Maar het belangrijkste in het leven van de kerk is dat de Heer, dat Christus door zijn woord spreekt tot je ziel. Ik ben uw heil alleen. En gemeente, dan is de last weg. Dan is de duivel weg. Dan word je niet meer opgejaagd. Maar dan zit je in de schuilplaats. En dan zegt die koning, kom maar. Ik ben uw herder, ik ben uw zaligmaker. Uw muren zijn steeds voor mij. Jesaja 49 vers 14. Sion zegt, Heer, dit mij verlaten. Nee. Nee. Moeder zou haar zuigeling kunnen vergeten, maar zo zal de Heere Sion niet verlaten. In die biddende en dankende hoge. Dus kent u die persoon echt, gemeen, echt? Dat is de eerste plaats. De tweede plaats. Wat er aan weldaden in die persoon van de middelaar is te vinden. Nou, daar kunnen we aan beginnen en daar kunnen we niet mee eindigen. Zijn bloed reinigt, zijn geest vernieuwt, zijn kracht bewaart, zijn stem onderwijst. Zijn trouw is onveranderlijk en zo kunnen we doorgaan om te vermelden wat er nu ligt in deze zalen. Maar welke schatten er liggen in dat verbond der genade voor de uitverkoren kerk en voor de inwoners van Sion. Dat is de rijkdom van de kerk. De rijkdom van de kerk ligt in de verbondsgoederen die de Heer nu heeft vermaakt aan al de bondelingen en die ze mogen ontvangen uit zijn volheid. En als daar iets van mag gewaar worden in ons leven, och, dan wordt God goed voor slechte mensen. Er zijn de momenten dat je niet op kunt dat die grote God, ook in de doop, ook in de Bijbel, ook door zijn geest naar u wil omzien. En in de derde plaats, het ging over de heerlijkheid, dat is de persoon van de middelen, het zijn de weldaden van het genadebod. En in de derde plaats is dat de toepassing en de bevestiging door de Heilige Geest. Want hoe kunnen wij dat nou vasthouden? Belangrijke gedachte, God begint het, maar hoe is dat nou blijvend? En hoe wordt die stad uiteindelijk gebouwd? Is dat een activiteit van u of van mij? En moet ik dan flink mijn best doen of zo? Tuurlijk, een mens moet altijd zijn best doen. Het is niet zo dat God zegt, nou je hoeft de Bijbel niet meer te lezen, ga maar zitten. De kerk is ook niet meer belangrijk en zoek het zelf nog verder maar uit. Nee, natuurlijk niet. Maar het komt niet door ons werk tot stand, dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. En hoe wordt nou die heerlijke stad gebouwd, gemeente? Ach, dat gebeurt door die Pinkstergeest. Die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. En daarom zingt de dichter van 119, Oshon, ga maar de hulp van uw geest. En dan is die geest blijvend nodig. En David was er maar heel erg bang voor in Psalm 51, dat de Heer die geest van hem zou afnemen. En daarom bedelt hij, neem uw heilige geest niet van mij. En zo is de kerk heerlijk. In de persoon van de middelaar, in de weldaden van het genadebond en in het werk en door de toepassing van de Heilige Geest. En zo bouwt de Heer de stad. De stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. En er was vandaag dopen. En hebben we geluisterd naar Gods woord. En dan komt het weer terug bij u en in uw ziel en bij uw hart. U bent, hoop ik, allemaal gedoopt. Dan maakt de Heer de bemoeienis. En laten we dat heel erg groot achten, maar het is niet genoeg. We hebben wederbarende genade nodig. Die Pinkstergeest is nodig in ons hart. Bid daarom. Sta daarna en laat u niet met iets anders geruststellen. Daar waar die geest komt, gaat hij ontdekken. Daar krijgt u een walg van uzelf en dan leert u uit mij geen goed meer in de eeuwigheid. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan wordt een mens niet groot, maar klein. Dan zeggen mensen niet, nou ik ben er, nee, hoe zou ik er ooit nog komen? Dan loop je als een verslagen over de wereld. Dan gun ik u allemaal van harte, echt waar, hoor, gemeente. In de tweede plaats, als dat nou zo in deze week ligt in onze ziel. Nergens bij kunt. Hopeloos geval. Ga dan niet in de eerste plaats allemaal naar andere mensen zitten kijken. Want dan raak je op allerlei dwaalwegen verstrikt. Helaas. Maar luister dan naar het woord van God en naar de boodschap van de koning. En heb geen rust voordat u zijn stem mag horen. En zijn liefde mag kennen. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Gaat om zijn persoon, gemeente. Echt. Gaat niet om u, om mij. Gaat om zijn persoon. En dat we met een waarachtig geloof die persoon, door het onderwijs van de schrift en door het werk van Gods geest mogen kennen. In een week van voorbereiding, denk er eens over na en laat dat biddend en mediterend een plek hebben in uw leven. En als u nou door genade zo vanmiddag hier hebt gezeten, verdrukt, de onweder voortgedreven, ongetroost, ik ben nergens bij, dan hoop ik dat u ook van de week nergens bij kunt in uzelf. En dat het allemaal minder wordt in uzelf. En als je dan de optelsom maakt van een week die achter en een week die voor de tijd. Denk van hoe moet het en hoe kan het toch. Er is geen doen en geen doen aan en geen doorkomen aan. Dan lezen we in de Bijbel van de doorbreker. In de Bijbel van hem. En dat is het geheim. Hè? Niet alleen voor het eerst, maar elke keer opnieuw. Dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken, om zalig te maken wat verloren was. Hij zoekt het verlorene, voor het eerst en opnieuw. En daar blijft hij mee doorgaan totdat de laatste steen in dat Godsgebouw er ligt. En als die laatste steen erop ligt, dan is de wereldgeschiedenis ten einde. Dan komt de koning terug. En dan zullen ze eeuwig verblijven in zijn schoonheid. Om het lam te volgen waar het ook heen gaat. En om van eeuwigheid tot eeuwigheid te zingen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 86 en daarvan het achtste vers. 86, 8. Maar gij Heer, gij zijt langmoedig en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.